Goedemiddag. Broeders en zusters, fijn dat we zo bij elkaar zijn hier in de Muzenhof. Maar dat is maar een plek hier op de wereld, op de aarde. We zijn samengekomen rondom de naam boven alle naam. De naam van de Heer Jezus. Ik was vanochtend in Haarlem en daar sprak een zuster mij aan. En ze zei, weet jij toevallig een tekst die onze gemeente ervan kan overtuigen om samen te blijven komen? Want die zitten allemaal thuis. Ze durven niet samen te komen. En toen zei ik, 1 Korinthe 11, vers 17. Als u op één plaats samenkomt. Op één plaats. Dat is een verlangen van de Heer. Dat we met elkaar samenkomen rondom Christus, rondom de Heer Jezus. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Dat kun je achter een laptop, kun je dat ook communiceren. Maar dat is toch niks vergeleken met het samenkomen, toch? Om elkaar van hart tot hart ook te spreken na of voor de samenkomst. Goed, ik wil met jullie iets lezen uit 2 Petrus. Hoofdstuk 1, 2 Petrus 1. Een paar teksten daaruit. Het begint met daarom, dus straks zal ik ook nog even het verband toelichten van dat daarom, maar ik lees het even vanaf vers 12. En Petrus schrijft daar aan de gelovigen uit Israël, die ook toebereid zijn tot het lichaam van Christus. En dan zegt hij, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. We hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, lieve mensen, broeders en zusters, ik zie ook wat jonge mensen. Fijn dat jullie er zijn. Wat een chaos in de wereld. Vind je niet? Onvoorstelbaar wat afgelopen week alleen al weer is gebeurd. Even, ik had het er net heel kort even over. Maar als je kijkt wat een chaos het in Amerika is op dit moment. Dat dreigt gewoon een totale tweedeling te ontstaan daar. Wie had dat ooit gedacht? Dat ze wellicht zichzelf de grond naar gaan richten. En mensen roepen in ons land dat je gevaccineerd moet worden. En dat als dat gebeurd is, dan gaan we weer terug naar normaal. Gelooft u het? Nee, u lacht. Het vaccin wat genetisch gemanipuleerd materiaal in uw lichaam brengt. En daarvan zeggen ze zelf, we weten niet wat de effecten zijn op de lange termijn. U wordt dus gewoon geïnjecteerd met iets wat kan leiden tot auto-immuunziekte. Wist u dat? Kan, hè? Mensen hebben het er niet meer over, ze doen het gewoon. Dat is de tijd waarin wij leven. En nou zegt Petrus hier, een duistere plaats, vers 19. En die duistere plaats is nu, vandaag. Die was toen al. Paulus schrijft in Romeinen 13, de nacht is ver gevorderd. De dag is nabij, dat duurt nu al 2000 jaar. En die nacht wordt steeds donkerder en donkerder. Totdat de zon opkomt en de zon is de Heer Jezus. De zon der... Kijk, jullie kennen jullie Bijbel. De zon der gerechtigheid, Malachi 4. Maar waar ik het met u vanmiddag over heb, is in hoeverre bepaalt die komende dag, de dag van de Heer, de dag van Christus, de dag die aan zal breken als Hij zal regeren, en niet de regeringen van deze wereld, in hoeverre bepaalt die dag nu al jouw leven? En deze tweede brief van Petrus zegt, die duistere plek, die is ook in de christenheid. Kijk maar in hoofdstuk 2, als we even meegaan naar hoofdstuk 2. Petrus heeft het niet zozeer over de wereld, maar over wat er gebeurt op het christelijke erf. Vers 1 van hoofdstuk 2. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Dus onder ons, onder de gelovigen, zullen valse leraren zijn, zegt hij. Die stiekem of heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. En daarmee verloochenen zij zelfs de Heer. En dat is alleen maar toegenomen. In de tijd dat Petrus nog in zijn tent was, dat zegt hij, hè, dat heb ik voorgelezen, dat hij nog apostel was, samen met de andere apostelen. Toen begon dat al, dat verval. En nu ze weg zijn, al 2000 jaar, is het alleen maar toegenomen. En wat doen valse leraars? Ze brengen u weg van de Heer Jezus, van de genade die er in hem is. En ze doen dat stiekem, heimelijk. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 11, ze doen zich voor als dienaars van de gerechtigheid. Denkt u niet dat valse leraars makkelijk te herkennen zijn aan hoe ze zich voordoen? Nee, u moet luisteren naar wat ze leren. En dan in hoofdstuk 3 zegt hij in vers 3, dat naast die valse leraars ook nog spotters zullen komen. In het laatst van de dagen. En die zullen naar hun eigen begeerte wandelen. En dat zijn niet de begeerten zoals de extreme zonden die wij in onze gedachten hebben. Maar dat zijn de begeerten die wat meer onder de oppervlakte liggen. Hoogmoed, zelfzucht, geldzucht. En dan zegt hij in vers 4, en wat zeggen die mensen dan? Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, hè, het zijn dus Joodse gelovigen, de vaderen, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping al geweest is. De spotters. Ja, ik was laatst bij mijn schoonouders, die hebben dan de NCRV-gids. Ik was ooit christelijk, weet je nog? Dan lees je een paar stukjes, was rond kerst. Ik werd er heel verdrietig van. Nou, dan moet je al helemaal niet met Pasen gaan lezen als het dan over de opstanding gaat. Het is allemaal symbolisch. Zo is ook zijn komst symbolisch. Het is in de mensheid, weet je wel, dat soort gepraat. En in evangelisch Nederland heb je het zogenaamde preterisme. Wel eens van gehoord? De Heer is al gekomen. Openbaring is al vervuld. Waar blijft de belofte van zijn komst? Is al geweest. Die tijd leven wij. En dan zegt de Heer Jezus, dan zegt Petrus, het is de Heer Jezus, door Petrus heen natuurlijk. Kijk hem even met mij mee. In vers 2 van hoofdstuk 1. Als je nu in deze tijd terecht gaat komen, dus A, in de wereld, wat hij niet noemt, maar ik noem het eventjes. We leven in een chaoswereld. B, in een tijd waarbinnen de christenheid het ook één groot verval is. Dan zegt hij in hoofdstuk 1, vers 2, dat genade, dat heb je nodig om te blijven staan, en vrede u vermeerderd wordt. Want je hebt genade nodig om niet mee te gaan in die stroom. Vrede is innerlijke rust. Gisteren had ik nog een mail van een broeder. Hij kent de Bijbel, maar hij heeft geen rust, geen vrede. Ik was vanwege bij een jonge man thuis. Wil niet meer leven. Hoe wordt genade en vrede u nou vermenigvuldigd? Kijk u nou eens wat erachter staat. Ga ik niet voorzeggen, dat mag u zelf ontdekken. Door? Ja, dat zeggen wij in ons westerse denken, kennis, dat is theologie. Nee, door de hartskennis, door het kennen van God. En, dan staat er dit, van Jezus onze Heer. Dus om staande te blijven in een tijd van verval, valse leraars, spotters, chaos, heeft u nodig dat u groeit in de kennis van de Heer Jezus en in hem de genade van God. En als u dan heel even met mij mee wil naar hoofdstuk 3, we fietsen een beetje heen en weer, maar vergeeft u mij dat eventjes. Vers 17, u dan geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Zie? En dan komt het. Maar ga dan heel actief worden. Zorg dat je jezelf voortdurend regels oplegt, wetten oplegt. Staat dat er? Nee, er staat groeit. In wat? In de genade, dat is eerst, en dan de kennis van onze Heer. Dat is het vaste voedsel. En dan even terug naar hoofdstuk 1. Nou, u bladert wat af, maar daar bent u ook voor gekomen, hè? Als je dan zo de Heer Jezus kent, en u kent hem, toch? Dan zegt Petrus in vers 3 van hoofdstuk 1, dat de goddelijke kracht van hem ons, en nou, wat staat er dan? Ja, dat mag ik wel even onderstrepen, heeft ons alles geschonken wat nodig is voor het leven, alles. En ik kom nogal eens ergens en dan hebben we van die zangdiensten en dan zingen ze weer, geef mij dit, geef mij dat, vernieuw mij, maak mij rein. En dan denk ik, wat zegt het woord van God? Hij heeft ons alles geschonken. Groei op in de genade, dat is wat anders. Heer, laat mij zien wat u geschonken heeft. Want alles is geschonken door de Heilige Geest in u en in Christus onze Heer. En als je hem gaat kennen, wordt genade en vrede je vermenigvuldigd. Lees ik even door, in vers 3. Hij heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem. Zie je dat? Weer, tweede keer kennis. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Daar kan ik ook nog een hele middag over doorgaan. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid. Dat is Romeinen 9. Hij ontfermt zich over wie hij zich wil ontfermen. Hij heeft jou en mij geroepen, niet vanwege onze werken, niet vanwege ons eigen zoeken, want er is niemand die God zoekt. Nee, vanuit zijn eigen heerlijkheid. Het is naar zijn eigen vreugde, naar zijn eigen welbehagen, dat hij kinderen heeft op deze wereld die hem toebehoren. En vanuit zijn eigen deugd. En daardoor, vers 4, heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dat is toch wat, hè? Dus alles geschonken, kostbare belofte geschonken, deelgenoten van de goddelijke natuur geworden vanwege zijn genade. En dan zegt Petrus dat u daardoor aan het verderf ontvlucht. Op het einde van vers 4, dat is iets anders vertaald dan een herziene staatsvertaling. Opdat u daardoor zou ontvluchten aan het verderf. Dat zegt de Theos vertaling. Dus die goddelijke natuur waaraan u deelachtig bent geworden. Het leven van de Heer Jezus is in u. God heeft u dat allemaal gegeven. Zodat u afstand zou doen van het verderf dat in de wereld is. Wat is dat voor verderf? Dat is de mens met zijn begeerte. Nou, kijkt u nou alleen maar eventjes naar die toestand met die vaccins. Hoeveel wordt daaraan verdiend? Miljarden. Krijgen de arme mensen ook zo'n vaccin? Als het zou helpen. No. Als de WHO dan zo begaan is met deze wereld. Verdeel het dan eerlijk. Nee. Verderf wat in deze wereld is. En Petrus zegt, als je dan bij je geloof, ja, voegt met alle inzet, vers 5, al die eigenschappen die horen bij dat die goddelijke natuur, dan zul je nooit struikelen, vers 11. Dus wat heeft u nodig? U heeft nodig omgang te hebben met goddelijke personen, God en de Heer Jezus, opdat genade u vermenigvuldigd wordt. U gaat zien wat u geschonken is. En dan gaat u vanzelf deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde ontwikkelen. Niet dat u daarop gericht bent, maar u bent op hem gericht. En dan zult u nooit struikelen. U zult nooit in die zuigkracht van de wereld meegaan. En dan zegt hij ook nog, dat wil ik nog even voorlezen, vers 11. En u zal in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Als u dus nu al op hem gaat lijken, dan is de overgang naar zijn koninkrijk niet heel groot. U zult die ingang rijkelijk verkrijgen. Dat is niet een beloning. Het is niet behoudenis door werken. Dat niet. Nee. Het is als u Christus vertoont. Als u nu al deugd en kennis en zelfbeheersing. En niet met die wereld meegaat. Dan komt dat koninkrijk. En u komt voor die rechterstoel te staan. En die ingang in dat koninkrijk is rijkelijk. Is dat uw verlangen? Ja? Dus u hoeft niet een activiteit te ontwikkelen. U hoeft niet te strijden tegen het kwaad. U hoeft ook niet allerlei regels of wetten te houden, want dan word je alleen maar moe van. Dan komt de zonde weer omhoog. Nee, wat u moet is opgroeien. Dat is passief en toch actief. In het besef van je eigen zwakheid en onafhankelijkheid, of eigen afhankelijkheid moet ik zeggen, de Heer Jezus leren kennen. Maar dan zegt Petrus in vers 12, en nou gaan we met het stukje waar ik mee ben begonnen. Hij zegt, ja, weet je wat het nou is? Ik wil jullie altijd aan deze dingen herinneren, want ze glijden zo snel weg. Hoewel u ze weet, zie je dat? Ja, de evangelisten, die weten het wel. Weet je wel? De Maranatha, Ermelo, die weet het wel. Ja, maar dat is niet genoeg. Hij zegt, ik wil het je blijven herinneren. Je moet er blijvend bij bepaald worden. Want je gaat al heel snel met iets anders aan de haal. En dan word je weggetrokken van de Heer Jezus. Echt waar. In Handelingen staat voortdurend dat de zielen versterkt werden. De zielen, hij versterkte de zielen van de discipelen. Hoe dan? Door ze te zeggen dat ze met het voornemen van hun hart bij de Heer moesten blijven. Handelingen 11 vers 23. Drie keer het herinneren in vers 12, in vers 13 en ook in vers 15. Deze dingen in gedachten blijven houden. Broeder en zuster. Ook jonge mensen. Zorg dat je gedachten bij de Heer Jezus blijven. En dan niet hij die toen leefde, maar zoals hij nu is in de hemel. En want in hem, ga ik zo nog iets over zeggen, in hem is nu de volheid van de Godheid openbaar geworden. In hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. In hem zijn alle schatten van de kennis en wijsheid verborgen. Wil je weten hoe heilig God is? Kijk naar hem daarboven. Zijn volmaakte leven was het. Waardoor God zei, ik geef hem de hoogste plaats. De liefde van God, hij heeft betaald voor jouw schuld. En daarom heeft God hem daar uitermate verhoogd. En in hem is de Vader en zijn genade te zien. Nou gaat het in het stukje over de dag die komt. En samengevat zou je kunnen zeggen wat Petrus zegt. In de wereld is verderf, in de christenheid is verval, maar de dag komt. En als die dag nu al in jouw hart aanwezig is, de persoon van die dag, dan word je rijkelijk toegang gegeven tot dat koninkrijk. Want jouw leven vertoont dezelfde kenmerken als dat koninkrijk wat gaat komen. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 staat het zo. Laten wij die van de dag zijn, de komende dag, nuchter zijn. Terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben en als helm de hoop van de behoudenis. En Petrus zegt eigenlijk, ik wil jullie, gelovigen uit de Joden, maar het geldt ook voor ons, blijvend in herinnering brengen. Ik wil dat het voor je hart blijven schilderen, dat je op moet groeien in de genade van de Heer Jezus, de kennis van de Heer Jezus. Want, vers 16, wij zijn geen fabeltjes nagevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakt. Want wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Jacobus en Johannes en Petrus waren op de heilige berg. En toen veranderde het aanschijn van de Heer Jezus. Zijn kleding werd wit enzovoort. En er kwam een stem uit de hemel. En daar waren ze eventjes in dat komende koninkrijk. Ze zijn ooggetuigen geweest van de dag die gaat komen. Vers 17, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel, let op, dat moet je even onthouden, vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Nou, dit is heel bijzonder. Want de Joodse mannen, die het profetisch woord kenden, wat spreekt over de aardse heerlijkheid die komt van de Messias van Israël, hoorden vanuit de hemel iets nieuws. Namelijk de Vader. En niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon, die in de boezem van de Vader is, heeft hem doen kennen. En ze hoorden een stem. En die zei, deze is mijn geliefde zoon. Nou vraag ik u, bent u wel eens op die berg geweest? Want wij zijn met Christus gezeten in de hemelse. Nou, dat is een berg. Goedemorgen. En als u op die berg bent, dat betekent heel eenvoudig, als uw hart ontvangt wat de Vader over de Zoon zegt, dan bent u helemaal los van deze wereld, eventjes. Dus niet wie de Heer Jezus voor jou is als een redder, dat is Hij ook. Niet wie de Heer Jezus voor jou is voor vermoeide zondaren. Kom tot mij, al die vermoeid en belast zijn, dat is ook waar. Maar op die berg is het de Vader die spreekt. Dan gaat het even niet meer om ons. Dan gaat het even niet meer om wat wij nodig hebben. Maar dan gaat het om hoe de Vader de Zoon ziet. En dat is de hemelse kant van het komende koninkrijk. Er is een aardse kant. Het profetische woord. Maar er is ook een hemelse kant, wat niet geopenbaard is geweest in het Oude Testament. Dat is een geheimenis, een verborgenheid, dat niet aan de geslachten van de mensen is openbaar geworden. Dat is namelijk wat de Vader over de Zoon denkt. Dat er een Vader en een Zoon is, openbaarde de Heer Jezus. Kent u dat een beetje of niet? Dat u kunt genieten van wie de Zoon voor het hart van de Vader is. Dus niet wie Hij voor u is, dat is ook allemaal heel mooi en heel belangrijk, maar voor de Vader. Petrus zegt, zullen we 3 tenten voor u opslaan? Eentje voor Elia, want die was er ook bij. En Mozes. Hij wilde het allemaal hier op de aarde betrekken. En toen ontrok een wolk die andere 2 weer, en dan was er alleen Jezus. Zag niemand dan Jezus alleen. Niet een aardse Jezus, niet een tent voor Hem hier, maar een stem uit de hemel. Kijk, er is iets dat, waar we bijna nooit wat over horen. Dat is hoe de Vader over de Zoon denkt. Want omdat de Vader zegt, Jezus is mijn geliefde Zoon, heeft Hij in ieder die gelooft met Hem verbonden, aangenaam, begenadigd gemaakt in de geliefde. En voor zijn eigen welbehagen, voor zijn eigen vreugde, die mensen aan de Zoon gegeven, met Hem verbonden in 1 lichaam. Snapt u? En straks zal in dat hemelse deel van dat koninkrijk een volk zijn, de gemeente, die helemaal gelijk zal zijn aan de Heer Jezus. Tot welbehagen en tot vreugde van de Vader, die ons tot zonen bestemd heeft. Dan gaat het niet meer over mij en wat ik voel en vind, maar dan is het wat de vreugde is voor het hart van de Vader. En dat heeft Petrus hier gehoord. En daarbij komt hij heel dicht bij Paulus' onderwijs. En bij het onderwijs van Johannes, die overigens ook op die berg was. En Paulus is ook op die berg geweest, want ik ben Jezus die jij vervolgt. Waar zag Paulus de Heer Jezus? Op aarde? Nee, in de heerlijkheid, op de berg, om het zo eens te zeggen. En toen heeft Paulus alles afgelegd wat van beneden was. Nou, dan zegt hij vervolgens in vers 19, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Dan wil ik 2 dingetjes lezen uit dat profetische woord uit het boek Jesaja, als u even Jesaja 2 wil opzoeken. Dan gaan we er even wat uit lezen. Jesaja 2, vers 2. Dus let even op, onthoud u dat alstublieft. De aardse kant van het komende koninkrijk is het profetische woord. Wat er op deze aarde zal gebeuren. Ja? Dan staat er, het zal in de laatste dagen geschieden, Jesaja 2 vers 2, dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen. Dat is dus een andere berg dan 2 Petrus. Dit is een aardse berg, Jeruzalem, Sion, waar zijn tempel is. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen op aarde. Alle levende mensen, de schapen, het koninkrijk ingaan. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij, de Heer Jezus, zal oordelen tussen de heidenvolk en veel volken vonnissen. De kracht en de komst. Hij zegt de kracht. Zegt Petrus, hè? Dat is dit. Hij heeft al vonnis. En zij zullen hun zware omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. Dat is op aarde, straks. Het profetische woord, zegt Petrus, hebben wij vast. U doet er goed aan naar op acht te geven als een lamp die schijnt op een duistere plek. Het is vandaag duister. Er komt een koninkrijk van de Heer Jezus op aarde. Yes? Jesaja 32. Kijk maar mee. Jesaja 32. Vers 16. Is ook weer het profetische woord aangaande het komende koninkrijk. Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn en de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede. In veilige woning, in orde van zorgeloze rust. Dat is het komende koninkrijk. Zorgeloze rust voor Israël. Maar als u nu al de Heer Jezus als de geliefde van de Vader kent, op die berg, dan heeft u in uw hart ook wel zorgeloze rust. Ja of nee? En kent u gerechtigheid in uw leven? De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. Het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid, blijdschap en vrede door de Heilige Geest, zegt Paulus. In onze harten. Dus zegt Petrus, als dat komende koninkrijk voor jou al zo'n richtlijn is, en als daar ook de hemelse kant nog eens een keer bij komt, namelijk hoe de Vader spreekt over de Zoon, dan zal gerechtigheid een vrucht zijn in je leven. Dan zal vrede een vrucht zijn in je leven. Dan zal blijdschap een vrucht zijn in je leven. Dat wat het komende koninkrijk kenmerkt, zal nu al in jou en mijn leven zichtbaar worden. Hoe komt dat? Doordat die komende koning nu al de Heer van je hart is. Die komende koning ook de zoon van de Vader is. Waarin de Vader zijn vreugde vindt. Nou. En dan komt dit. Let op. Vers 19 van 2 Petrus 1. Geef acht op het profetische woord. Het schijnt als een lamp op een duistere plek. Het is nu chaos. Het is nu corona. Het is nu pandemie. Het wordt allemaal erg overdreven. Maar goed. En straks komt er een koninkrijk. Daar is mijn hart al mee bezig. Ja toch? Maar dan staat er dit achter. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dat betekent niet dat als straks de Heer Jezus komt er een morgenster in uw hart opgaat. Dat betekent dat de dag nu al in je hart is aangebroken. En dat de morgenster nu al in je hart is opgegaan. Die voorafgaat aan de zon der gerechtigheid. Dus dat je nu al vervuld bent met zijn komst voor de gemeente. De morgenster. Dat je nu al hem als de geliefde van je vader, van de Vader, in je hart hebt bewonderd. Daarom ook 1 Korinthe 1 vers 9. U bent geroepen tot gemeenschap van zijn zoon. De gemeenschap die we hebben wordt gekenmerkt door de zoon van God. Niet van Christus. Dat is ook waar. Maar als Paulus het heeft over de zoon van God, dan bedoelt hij de genade die er in hem van de Vader openbaar is geworden. En ik hoop dat uw leven kenmerkt. Dat Christus in je hart als morgenster is opgegaan. Dat je een zoon van de dag bent. Dat je aandacht niet gericht is op deze wereld, maar op de komende wereld. Dat je het profetische woord hebt. En dat is ook de reden waarom die Maranatha samenkomsten zijn. Om mensen te leren over de komst van de Heer Jezus. Maar niet alleen als een theorie, maar dat nu al die Heer zo groot voor jou wordt, dat alles wat Hij is jouw leven nu bepaalt. Zonen van de dag, dochters van de dag. Hij komt op aarde in majesteit. Maar nu is Hij al de geliefde van de Vader. Petrus zegt, geen enkele profetie van de schrift laat een eigenmachtige uitleg toe. Met andere woorden, geen profetie van de schrift kun je alleen maar op het verleden leggen. Het is allemaal, heeft het een zweem, een geur van zijn komst. Zelfs als de Heer Jezus spreekt over de val van Jeruzalem in Lucas 21, dan zit daar nog iets achter. De laatste strijd rond Jeruzalem. Weet je, alles heeft te maken met zijn komst. En heilige mensen van God hebben door de Heilige Geest gedreven, gesproken van Gods wegen. Nou, hoe zullen wij straks dat koninkrijk binnengaan, broeders en zusters? Rijkelijk kenmerkt die komende dag nu al uw leven, doordat u innerlijk, met de Zoon bezig bent. Niet als mijn redder alleen, of mijn verlosser, of mijn Heer, maar met hoe de Vader hem ziet. De eeuwige Zoon. Die hem volmaakt heeft verheugd. In wie ik mijn welbehagen heb. De Heer Jezus zegt, ik doe altijd wat hem welbehagelijk is. En ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Ik heb u verheerlijkt, Vader. Weet je wat dat werk is? Wat hij voleindigd heeft? Nou? U durft niet meer. Dat is, de Vader heeft aan de Zoon zijn geroepenen gegeven. Die u mij hebt gegeven. Johannes 17. Dus u en ik zijn al aan de Zoon gegeven. Voordat er een wereld was. En toen zei de Zoon. Hier ben ik om uw wil te doen. Om al die mensen die u mij gegeven hebt. Om die te brengen in het huis van mijn Vader. En daarvoor ga ik naar de wereld. En ga ik sterven aan een kruis. Zodat hun zonden vergeven worden. Hun schuld. Maar ook dat ze zullen genieten van de genade in de Vader. Zonen en dochters van de Vader. Dat is wat hij gedaan heeft. Het is volbracht. Betekent niet, ja, ik heb nu de zonde gedragen. Klaar. Nee, ik heb de Vader volmaakt verheerlijkt. Door hen die hij mij gegeven heeft. Te volmaken. Te heiligen. En ze in het huis van de Vader te brengen. Waar alleen de Zoon nog was. Ja, dat kon de Vader ook niet anders, want hij heeft de Zoon zo lief, dat alles wat die Zoon doet op het kruis, dat is zo volmaakt, dat als u gelooft in de Heer Jezus, dan wordt u gezegend met alle geestelijke zegeningen, alles is u geschonken. Dat ligt niet aan u, maar aan de Zoon, en hoe de Vader hem ziet. Daarom bent u rijk, en zult u rijkelijk het koninkrijk ingaan, hoop ik. Als u nu vandaag al zegt, wat er in deze wereld gebeurt, is verderf. Maar ik in mijn hart ken de dag die komen gaat al. Zowel de aardse kant ervan, Jesaja 2, Jesaja 32, als de hemelse kant ervan. Hoe de Vader de Zoon ziet en u zult straks bij de Vader zijn. En als Hij komt, met Christus komen. En dan zult u in dat duizendjarig rijk wat komen gaat, een volmaakte weerspiegeling zijn van de Heer Jezus. Zodat de volken zullen komen. En niet alleen de wet zullen leren vanuit Sion. Dat is nodig, hè, want hoe ga je met elkaar om en zo. Maar dan zullen ze in u en mij de Vader zien. Bijzonder, hè? Daar bent u voor geroepen. Daar bent u toe bestemd. Om een ja, hoe zal ik het eens even zeggen, vertegenwoordiger te zijn van de Vader. En dat was in het Oude Testament volslagen onbekend. Het profetische woord kent alleen de aardse kant van het koninkrijk, maar niet de hemelse kant. Daarvoor hebben we het Nieuwe Testament. Nou, wordt u hier een beetje blij van, of niet? Kunt u het bevatten? En ik zeg ook tegen de jonge mensen, ik zie er een paar mensen achterin zitten. Ik hoop dat de Heer Jezus hier wat zegt. Ik hoop dat Hij de inhoud van je leven is. Maar ga nou alsjeblieft leren om Hem niet te zoeken voor je eigen belang, voor je eigen groei, voor je eigen zegen, maar voor de vreugde van de Vader. Dat is een heel ander verhaal. En dan verdwijnen wij helemaal in de achtergrond. Dan gaat het niet meer om ons, maar gaat het om Hem. En zijn dag komt. Hij gaat in 2021 komen. En dan komt Hij ons halen in het huis van de Vader. En dan zult u dan voor eeuwig in zijn heerlijkheid zijn. En dan zult u zien de liefde van de Vader voor de Zoon. Hoe dan? Dat u als zondaar oorspronkelijk gelijk bent gemaakt aan de Zoon als mens. U bent helemaal gelijk aan Hem. Mooi, hè? Ik zie al sommige mensen een beetje knikken. Ja, yes, yes. Ten slotte, zoek u nog even dit op. 2 Thessalonicenzen 1. 2 Thessalonicenzen 1. En het is onvoorstelbaar wat een genade we hebben ontvangen. Vers 10. Wanneer Hij gekomen zal zijn om op die dag, dat is de dag die komt. Let op wat er staat. U moet goed lezen als u de Bijbel bestudeert. Even alle interpretaties en tradities loslaten. Wat staat er? Om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige. Wie wordt er verheerlijkt op die dag? Ja, hoe dan? In zijn heilige. Elk oog zal Hem zien. Ja, maar de aarde is rond. Hoe kan dat nou? In zijn heilige. Hoeveel zijn dat er? Meer dan 2, toch? Een heleboel. En bewonderd te worden in allen die geloven. Vers 11. Let op wat er dan komt. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht. En Hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Genade en vrede zijn u vermenigvuldigd. Opdat. Nou. Opdat jij gelukkig wordt. Dat is ook zo'n meneer die dat verkondigt vandaag. Hè? Het doel van ons leven is geluk vinden in God. Nee. Dat staat er niet. Dat staat opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. En dat is die deugd en die zelfbeheersing en die broederliefde in 2 Petrus 1. Het gaat God om zijn Zoon. Het gaat God erom dat die Zoon in u verheerlijkt wordt. Straks volmaakt. Vers 10. En nu nog een beetje involmaakt of onvolmaakt. Maar de vraag is of u met inzet van alle ijver bij uw geloof al deze dingen voegt, zodat u rijkelijk die dag zult ingaan. Omdat Christus in uw harten is opgehaald als de morgenster. Overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Het is zo rijk, broeders en zusters. En ik hoop dat jij en dat u en dat ik Hem zullen koesteren in onze harten. En dat als de dag aanbreekt, met vreugde zullen ingaan. Dat we nu al ons leven mogen leven in afwachting van die dag, die misschien morgen al gaat plaatsvinden. En nu al zijn naam verheerlijken in ons leven. Dat zou toch geweldig zijn. Geprezen zij zijn woord. Amen. Goed. Ik heb, even zien, het handschrift van even ontcijferen. Oké, ik ga danken met u. Vaders, U heeft uw Zoon van eeuwigheid af al lief. Voordat er een wereld was, verheugde u zich in hem. En toen zei hij ook nog, toen hij uw plannen hoorde, hier ben ik om uw wil te doen. Ik heb dit gebod van u ontvangen om mijn leven af te leggen en het te weernemen en daarmee verheerlijk ik u. En hij deed dat omdat hij in die plannen van u het eeuwige leven, dat beloofd is, zag dat schepselen mochten ingaan in de relatie die u genoot met elkaar. En door uw genade mogen wij daar deel aan hebben, wij, geboren zondaars en vijanden van u. U leven in een wereld vol verderf en ikgerichtheid en zelfzucht en misleiding en verwarring. En u zegt Petrus tegen ons door het woord: groei op in de Heer Jezus. Wees met hem bezig, hoe de Vader hem ziet. In deze wereld heeft de Vader geen vreugde gevonden, maar in hem wel. Vader, wat is het heerlijk om te zien dat hij uw vreugde is. En dat wij nu met hem verbonden ook uw vreugde zijn. En we verlangen zo naar die dag die komen gaat. Als u uw Zoon zult zenden in deze wereld, opnieuw. Maar dan met een ijzeren scepter, als de leeuw van Juda. Dan mogen wij met hem komen en met hem heersen. Mogen we de Vader tonen aan de volken op aarde. En dan mogen we tot in alle eeuwigheid bij u zijn. En als u zijn, Heer Jezus, wat een genade. Geprezen zij uw grote naam. Amen. O God, die mij heeft vrijgekocht. 187, dan eerst de eerste twee coupletten. En dan mag ik u nog een zegenbede meegeven. En dan zingen we daarna nog het derde van 187. Vader heeft de Zoon lief, heeft een welbehagen in hem alleen. En nu zijn er in Ermelo mensen die hebben de Zoon ook lief. Moet je zich voorstellen wat dat betekent voor het hart van de Vader. Terwijl de wereld hem heeft verworpen en gekruisigd en niets met hem te maken wil hebben, zijn er mensen die zeggen, ja maar ik heb hem lief. En dat is gemeenschap met de Vader. Prachtig, hè? En daarom hebben wij ook een hemels deel van het koninkrijk ontvangen. Daar wil ik nog een slottekst over lezen. Paulus zegt, de Heer zal mij bevrijden uit alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.